Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Bijzonder voor dato, mooi dat je iedere maand toch weer naar dit mooie Kootwijkerbroek wilt komen om een boekje open te doen, beter gezegd om het boek open te doen. Als daaruit te onderwijzen. Hartelijk welkom ook aan Truus de Boer die ons wil begeleiden. Dankjewel. Fijn om bij elkaar te zijn, om elkaar te ontmoeten. We genieten van de rust van dit moment. Henny, welkom. Dank je dat je bent. Rust, dat is op zijn tijd belangrijk voor een mens. En die overbekende tekst waarin Jezus ons uitnodigt. Als we vermoeid en belast zijn om bij hem te komen, dan zegt hij niet dat hij ons kracht zal schenken of sterkte wil geven, maar dat hij ons rust wil geven. Nou, in die rust van dit moment willen we zingend bidden voor dato, voor onszelf, op het licht van Gods aangezicht en om zijn zegen. Het is het eerste lied op het A4'tje dat op de tafels is neergelegd. Licht gij ons met uw stralen, zodat we niet verdwalen en vervul ons met uw zegen en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer. Nou, die woede van de Satan en dat boze geweld van de wereld, dat wordt door iedere christen ervaren. Maar door onze vervolgde broeders en zusters nog veel meer dan voor ons. Die woede en dat geweld, dat bedreigt niet alleen hun leven, maar kost ook vaak hun leven. We kunnen niet genoeg voor hen bidden. Maar ook het volk Israël is eigenlijk dagelijks slachtoffer van die woede van de Satan en van dat boze geweld van de wereld. Maar net zoals onze mede-christenen staat ook het volk van God er niet alleen voor. En daarom mogen we ook het tweede lied vol overtuiging zingen. Alle volken, loof de Heer, want hij vergeet de zijnen niet.
Wat
zeg je? Alle volken, loof de Heer. Dat nummer heb ik hier bij 464 mee.
Thank you.
Smelt dan samen, zongen we. Smelt dan samen diepte en hoogheid, lust en leed. Nou, in Nehemia 8, dat vanmiddag uitgelegd wordt, gebeurt dat heel letterlijk. Als Ezra de wet van God voorleest, dan barst het hele volk in snikken uit. Maar Ezra en Nehemia en de Levieten zeggen tegen het volk: wees niet rouwig en huil niet, want dit is een heilige dag, een dag van blijdschap. En Israël gaat na lange tijd weer het Loofhuttenfeest vieren. Het Loofhuttenfeest is een feest van herdenken, van terugdenken aan de 40 jaar in de woestijn. Onder de bescherming van Adonai leefden ze daar in tenten. In de woestijn kon je bang zijn, kon je angstig worden voor alle mogelijke gevaren. Maar, zingt Psalm 121, God is je schaduw om je heen, geen ogenblik ga je alleen. Hij slaapt niet en hij dommelt niet, al gaat het steil omhoog, hij houdt je in het oog. Laten we de vier coupletten van Psalm 121 gaan zingen. Ik ben toch vaak weer onder de indruk van die grandioze Psalm 121. Paul aan je rechterzij is hij er altijd bij. En onze God doet geen loze belofte. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Hij is de levensbron. Nou, die levensbron willen we vragen om zijn zegen op dit moment. Broeder Dato, mag ik voor en met je bidden. Liefdevolle Vader, u bent de God die niet slaapt. We zongen het al, gaat ons pad steil omhoog. U houdt ons in het oog. Heer, we zijn zo dankbaar dat we hier in alle vrijheid mogen opzien naar u. Naar u, de schepper van al het leven. Naar u die altijd om ons heen bent. Ja, die met uw geest in ons bent. Machtige God, wilt u op dit moment Dato zegenen met uw volheid, met uw aanwezigheid. Dat alles wat uit zijn mond mag komen tot uw eer mag zijn. En voor ons tot zegen zal zijn. hoe we hier ook zitten, in welke gemoedstoestand. U kent ons allemaal persoonlijk en weet wat we nodig hebben. Geeft u ons alsjeblieft een rijk gezegend uur.
Mm-hmm.
In Jezus naam. Amen.
Amen.
Amen. Wees gezegend.
Nehemia hoofdstuk 8 is aan de beurt en dat proberen we ook te overdenken. Het is goed om dit te lezen met elkaar. Nehemia 8, vers 1 en verder. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Esra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël geboden. Die de Heere Israël had geboden. Esra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie, wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen, en van hen die, wat hun verstand betrof, in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Esra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stonden Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea. Aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hassum, Hasbedana, Zacharia en Mesullam. Esra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Esra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jeshua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Esra, de priester en de schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, die is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekendgemaakt had. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en van de levieten, bij Esra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden door de Israëlieten, dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat ze het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem en zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van olijfboom, loof van olijfwilg, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van de andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God en op het plein van de waterpoort, op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest en op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Tot zover het lezen. Had u misschien al gedaan, hoop ik eigenlijk dat u dat gedaan hebt. En anders niet, dan doet u het maar achteraf. Geen strafsituatie, geen strafsessie. Maar wel een hele bijzondere zegen krijgt u ervan. Terug uit ballingschap. Terug in het land. En voor het eerst een 7e maand. U weet misschien dat er gezette hoogtijden door de Heere zijn ingesteld. U vindt ze allemaal in Leviticus 23. 7 gezette hoogtijden, 7 bijzondere momenten. En die 7 bijzondere momenten beginnen met het Pascha en dan het feest van de ongezuurde broden als tweede en dan de garf van de eerstelingen als derde en dan het wekenfeest, Pinksterfeest als 4e en dan een tijdje niks en dan komt in de 7e maand het feest van het geklank, Nehemia 8, het eerste vers en verder, dan volgt grote verzoendag op de 10e dag van diezelfde 7e maand. En op de 15e dag van diezelfde 7e maand was het Loofhuttenfeest. 7 gezette hoogtijden waarvan de Heere zegt, ik wil zo graag dat jullie dit doen, want ik wil met jullie gedenken, ik wil met jullie vieren. Het waren feesten van de Heere, niet voor de Heere, maar van hem. Dat betekent niet dat Israël daar een primaire zegen kreeg, maar dat de Heere daar zijn vreugde vond. Dat accent mag je eigenlijk nooit uit het oog verliezen. Dat komt later terug. En nu is het zover, die 7e maand. In ballingschap is van alles niet gebeurd. Dat begrijpt u en dat snappen we ook. En nu zijn ze terug in het land. En nu breekt die 7e maand aan. En ze komen met z'n allen in beweging. Ik weet niet hoe je dat leest. Ik weet niet hoe je Psalm 89 zingt, berijmd vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Dat is precies wat hier gebeurt. Het feest van het geklank, het bazuingeluid. Een soort voorbereiding over, er komt nog meer en er komt zelfs grote zegen. Feest van het geklank. Stel dat u aan uzelf denkt of aan de gemeente denkt. En misschien heb u ooit gehoord dat de gemeente hier vandaan gaat. Maar dat het ook gepaard gaat met bazuingeschal. Feest van het geklank. En dat u dan ook zult zien dat hij het lam van God is voor de zonde van de wereld geslacht. Het grote verzoendag. Ziet u dan. En dan begint het grote feest. Dat is straks voor de gemeente. Dat is niet hier op aarde. Dat is allemaal in de hemel. Bij de troon van Yahweh. Waar de Heer Jezus alles is. In het midden van de troon is. Dat gaat ook komen. Dus de volgorde van gebeurtenissen is ooit vastgelegd in Leviticus 23. Door Mozes doorgegeven. Van God gegeven. En dat is uiteindelijk ook hier weer leidmotief, met het ene punt van de grote uitzondering, dat heb u misschien nu opgemerkt, we missen de grote verzoendag hier in dit verhaal. kom er even op terug nog straks, denk ik. Probeer ik. Maar hoe dan ook, dit is de route. En nu zijn ze in het land en ze worden in beweging gebracht. Ik weet niet of ze een appel daarvoor kregen, een soort uitnodiging daarvoor kregen, of dat ze het uit zichzelf, door Gods geest bewerkt, deden. Feit is, ze gingen met z'n allen naar Jeruzalem. Met allen die het konden begrijpen, zijn ze daar. En dan heb je, ik wil alleen maar uitdrukken, een bijzondere zegen als er iemand is die op dat moment het voortouw neemt en het woord van God kan hanteren en uitleggen. En er was niet één die het uitlegde, er was een heel groepje van mannen die het gingen uitleggen. De Levieten, meervoud. En ze hebben daar een bijzondere samenkomst gehad. Van 6:00 ongeveer, tot aan de middag. Ja, zonder koffie drinken, zonder koffiepauze en zonder, nou ja, weet ik veel wat voor tussenvoegsels. Maar ze hebben naar het woord van God geluisterd. En het heeft hen zo geraakt dat ze diep getroffen waren en in huilen zijn uitgebarsten. Want als je het woord van God leest en je leest de Torah en je ziet echt wat je er zelf van gebakken hebt en wat er van terechtgekomen is, en je ziet hoe Gods voorschriften zijn, nou, dan blijft er niet zoveel vreugde over. Dan is het niet zo, oh, zo, ja, hadden we altijd al gedacht of zo. Nou, nee, niks. Het omgekeerde zelfs. En die uiting van droefheid, die snap ik. En iedereen snapt dat. En gelukkig hebben die mannen toen gezegd, wacht nou even, laten we eerst wachten. Maar laten we eerst eens gaan doen wat de Heere gezegd heeft. Want dat groeien in deze dingen moet inderdaad plaatsvinden. De vraag is voor ons, als je het dan over wilt brengen, hoe zou je vandaag staan tegenover zo'n dag? Nou, ik denk als je één dag per jaar zo'n soort conferentie zou kunnen beleggen, van 6:00 tot 12:00, dus 6 uren onderwijs, alleen maar voorlezen van de wet. De wet, dat is niet alleen de 10 woorden, dat is de Torah, dat is de 5 boeken, dat zijn de 5 boeken van Mozes. En daarna de uitleg van de Levieten. Dan zegt u misschien als eerste, ja, maar ik wou dat wij zo'n Ezra-figuur hadden die het ons zou kunnen vertellen. Want die missen we al. Of ik wou dat we een stel Levieten hadden die, als het al voorgelezen wordt, ons dat ook nog een beetje kunnen uitleggen, zodat we het snappen. En de jeugd, ja, de jeugd van tegenwoordig, nou, van allen die het konden begrijpen, ook de jeugd was hier kennelijk al bij. Ja, ik bedoel niet de kleinsten, niet de crash, dat niet, dat geloof ik ook niet, maar wel van mensen die, van jongelui, die het misschien wel kunnen begrijpen. En als in Israël een 12-jarige al mee gaat doen om de bar mitzwa te doen, om de zoon van de wet te worden. Zoon van de wet, dat betekent dat je de Torah kunt lezen en dat je de Torah een beetje kunt begrijpen en dat je de Torah wil dragen. Dat gebeurt ook in zo'n huldiging, 12-jarige leeftijd. Dan lopen ze met die rol. Ja, we zijn dat kwijt. Misschien heeft de Rooms-Katholieke Kerk nog het woord vormsel er het dichtst bij gebracht. Sorry hoor, ik ben niet zo, maar om het aan te geven. Maar in de protestantse hoek en de evangelische hoek zijn we dat allemaal kwijt. En je moet heel erg goed je best doen, wil je de kinderen er nog in betrekken. En dan moet je dus een soort kleuterschoolpraat gaan creëren met gemakkelijke woorden en heel makkelijke voorbeelden, want anders dan lopen ze hard weg. Ik ben een beetje sarcastisch, ik weet het. Maar daarom is dit ook een les voor ons. Nehemia is niet alleen maar een stukje geschiedenis waar je ooit naar gekeken hebt. Maar dit is les, dit is instructie van de Heere om dichterbij te komen. En dat gun ik mezelf. Om er zelf van te genieten, om er zelf in te mogen staan en om er zelf in te groeien. Dit is wat hier plaatsvindt. En dat is buitengewoon. En wat zou er gebeuren als de Torah gelezen wordt? Als de wet, de 10 woorden plus wat Mozes daaromheen heeft mogen zetten. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, de 5 boeken. Wat zal er gebeuren? Ik wil het wat voorlezen. Uit het Nieuwe Testament, dat raakte me de afgelopen dagen. Uit Marcus, het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 12. Markus 12, vers 28. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, dus de Heer Jezus had goed geantwoord, kwam naar hem, naar de Heer Jezus toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hen, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. U voelt, dat is niet nummer 1 van de 10 geboden. Dit is het eerste gebod, maar dat gaat veel verder dan alleen maar het eerste van de 10 geboden. Maar er komt iets bij. En het tweede is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zei tegen hem, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd. Dat paste dus kennelijk in zijn theologische route. Dat God één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben en met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Je kent die geschiedenis, vast wel ooit doorgedrongen. Vandaag is het eerste gebod vervangen door het tweede gebod. Je moet eerst horizontaal, het is allemaal maatschappelijk, naar de ander toe. Alles wordt in de richting van de buren en van arme mensen en van ontwrichte situaties geschoven. Dit horizontale, dat is het eerste gebod. En over het eerste gebod volgens de Heer Jezus wordt niet meer gepraat. Namelijk, hij is één, hij is apart, hij is heel bijzonder. En hem liefhebben met heel je hart, met heel je verstand, met alles wat in je is, met al je emoties en met al je krachten die je hebt, dat is nummer 1. Waar is dit accent te vinden? Als het woord van God zo wordt voorgelezen, op die bijzondere dag, dan raakt dit het volk. En dus gaan ze huilen. Sorry, Heer. En misschien is dat vandaag wel net zo. Waar zitten we? Ik wil u niet onder de wet brengen. Ik wil graag met u belijden dat niemand van ons de wet kan houden, dat niemand daar een voldoende van krijgt of voor krijgt. En dat we allemaal afgeweken zijn, allemaal, en dat er niet één goed is, zelfs niet tot één toe. Romeinen 8 vers 3, wat de wet niet kon, omdat wij het door ons heen moesten volbrengen, terwijl ze door het vlees krachteloos was, omdat wij het moesten ophoesten, omdat wij het moesten produceren. Wat de wet niet kon, omdat wij met een zwak, verdorven lichaam misschien nooit aan scoren toekwamen. Wat de wet niet kon, heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Ja, maar dat is een hele mooie tekst hoor. Daar staat niet dat de wet voorbij is. De wet is nog steeds even heilig, is nog steeds even krachtig. Het zijn dezelfde woorden. De wet is goed, is heilig. Het is Gods woord. Onveranderlijk. Er gaat geen titel, geen jota af. Taal van de Heer Jezus. Maar wij konden het niet. Dat is het probleem. En omdat wij het niet konden, en ook nooit zouden kunnen, heeft God in zijn wijsheid zijn zoon gegeven. Maar daar hadden ze nog geen zicht op. Maar als je de wet hoort, als je de woorden van God op je eigen leven toepast, in de spiegel gaat kijken van ditzelfde Torah-boek, dan kun je wel janken. Wat heb je dan gescoord? Wat heb je ervan terechtgebracht? Nou, niks. Nou, dat is diep en diep ernstig. Maar we willen dat eigenlijk ook niet meer. Ik ga misschien te algemeen iets zeggen. De christenheid wil het in ieder geval niet meer. Over het algemeen. En je vindt het al een uitzondering als je nog een poging doet om te begrijpen wat de Heere heeft gezegd. Wat is voor jou de kracht van het woord van God? Wat betekent dat? Is dat een formule die je misschien hanteert in nood of in doodsituaties? Weet je, zo wordt het wel eens gezegd. Hè? Als het heel moeilijk is, ja, dan heb je ineens een tekst, Psalm 23 of zo. En ja, bij het sterven, dan moet je toch wat lezen, nietwaar? Sorry dat ik het een beetje raar zeg, maar je snapt misschien wel de toon. Maar is het nog levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard? Doet het ons nog iets? Betekent het nog iets dat we dit prachtige boek in onze handen hebben, dat we daaruit mogen lezen, ook vanmiddag uit mogen lezen? Dit gebeurde er toen. En dat is feest van het geklank. Dit is een wake-up call. Dit is wakker worden. Bazuingeluid. Schrik maar wakker. Maak je gereed. Zorg dat je klaar bent. Dat is het dan. Dat verlangen naar meer is een beetje zoek. Dat weet u al lang, want u loopt ook rond in uw eigen omgeving, in uw eigen geloofsgemeenschap, maar u ziet ook in de familiekring hoe het gaat. Als het Oude Testament, een oude profeet al zegt, Gods volk gaat verloren door gebrek aan kennis, dan denkt u, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het moet allemaal oppervlakkig zijn, het moet hapklaar zijn. Niet eens nog even in de magnetron, daar ook niet. Je moet het zo kunnen eten. En waar is dan de diepgang, waar is dan het verlangen om het woord van God te lezen? Stel dat het woord van God een liefdesbrief is, zo heeft iemand dat ooit uitgedrukt. En die liefdesbrief is aan u gegeven. En u bent aan hem verloofd, of met hem verloofd. En u komt straks in de hemel, komt u die verloofde tegen. Het wordt de huwelijksdag wat dichterbij geprojecteerd. Heb je mijn brieven ook gelezen? Nee, ja, ja. Maar die waren zo moeilijk. Oh ja, daar gaat hij. Ja, maar die denkt er heel anders over. Wie dan? En daar gaan ze de andere kant precies op. Ja, en hoe dan? Maar heb je ze gelezen? Heb je ooit dit boek omarmd als een kostbaar geschenk? Ik heb zo vaak iets gelezen van iemand die geen Bijbel had of geen Bijbel mocht hebben en een Bijbel kreeg en dit als een soort cadeau aan zijn hart drukt en het nooit meer loslaat. Maar waar is die drive gebleven van Heer Jezus, we willen u graag zien. Vader, we willen graag ontdekken wie u bent. We willen graag uw heilsplan ontdekken. Dat geweldige plan wat u bedacht hebt samen met de Heer Jezus, samen met de Heilige Geest, nog voor de wereld bestond. Dat heilsgebeuren is vastgelegd. Doe dat dan. Lees dan. Ja, dat was een behoorlijke dag. Van 6 tot 12. Ik kan me voorstellen dat ze aan een etentje toe waren. Is ook gebeurd. Ze hebben wat gedronken. Ze hebben zelfs uitgedeeld aan anderen. Ze hebben feest gevierd. Ze zijn met de blijdschap van de Heer toch verder gegaan. Omdat ze zeiden, nou even niet rouwen. Eerst maar eens eventjes verwerken. Want als je een oppervlakkige rouwperiode krijgt zonder dat je eigenlijk begrijpt waar het om gaat, dan is het ook niet helemaal wat God bedoelt. Het mag doordringen tot ons hart en tot ons geweten. Na die eerste dag is er een volgende dag, dat is op de tweede dag van dezelfde zevende maand, hebben ze een speciale conferentie voor mensen. Dat zijn niet alle kinderen bij, dat zijn dus alleen maar familiehoofden, dus mensen die het ook weer door moesten vertellen. Priesters, levieten, die kwamen bij Ezra om inzicht te krijgen in de woorden van de wet, vers 14. En dan vinden ze dat er een feest in de zevende maand zou moeten worden gehouden. Ik zei het al, de eerste dag van die maand is het feest van het geklank. Tiende, grote verzoendag, de 15e dag van de zevende maand, loofhuttefeest. Zou 7 dagen duren en daar zit een merkwaardige 8e dag aan vast. Maar dat vinden ze. En ze nemen onmiddellijk een beslissing, dat doen we. Dat de grote verzoendag hier overgesprongen wordt, begrijpen we. Er was geen altaar, er was nog geen tempel. Er moest nog een hoge priester komen die op de grote verzoendag zijn hand op die bok legde. En de bok werd er geslacht en het bloed werd in het heiligdom gebracht, in het heilige der heiligen. Maar u leest het wel tussen de regels door. Waarom konden die levieten nu zeggen, wees toch blij. Nou, ik citeer nu nog een keer Romeinen 8 vers 3. Wat de wet niet kan, omdat we altijd zouden falen, omdat wij dat middels ons verstand en middels ons kunnen zouden moeten volbrengen. Daarom was de wet nooit toereikend om ons die zegen van de Heere, die zegen van Jahwe, te laten delen. Zouden de Levieten over het lam, over het offer hebben gepraat? Ik denk absoluut. Want als priester schriftgeleerde Ezra aan het woord is, dan slaat hij beslist niet de tiende dag van diezelfde zevende maand over. Hij zegt alleen, dat kan nu even niet. Dat is toen wel gebeurd. En er zal een moment komen dat er iemand doorstoken wordt. Dat er iemand is die zijn leven gaat geven. Dat er iemand is die de ware knecht van Jahwe is. Die onze schuld wegneemt, die onze zonde wegneemt. Jesaja heeft geprofeteerd voor deze tijd. Ze kenden de profetie van Jesaja toen. Ook Jesaja 53. Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheid, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat was bekend. Dat is voor de wegvoering naar Babel al geprofeteerd door Jesaja. En nu wordt dat onderwezen. Daarom konden ze zeggen, nou even niet huilen, eerst dit zien. Eerst zien wat God, Jahwe zelf, al gedaan heeft. En de reactie is, we gaan een loofhuttenfeest vieren. Nou, dat vindt u misschien krom, want ik hoorde vanavond ook net zeggen, die en die is overleden, dus we kunnen eigenlijk niet zo goed een feest vieren. Dat begrijp ik. Om de familie wil je dat ook niet. Je wilt niet over hun gevoelens, over hun geweten heen. Maar hier zegt de leiding, de geestelijke leiding van het volk, wel feest vieren. Wel doen. Als het om de Heere gaat, dit is voorzegd, dit is in het woord van God in de Torah al opgesloten. En Jesaja heeft dat in elk geval als enige, maar veel meer hoor. Maar als bekendste, Jesaja 53, heeft dat ook kunnen verwoorden en mogen doorgeven. En nu vraag ik je echt, waar zit je zelf nu? Ik hoop dat je zegt, ik ben een kind van God. Door het geloof in de Heer Jezus mag ik echt zeggen dat ik weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Halleluja. Prijs de Heer met blijde galmen. Zing hem, eer hem, dank hem. Maak hem groot voor alles wat hij heeft gedaan. De Heilige Geest is nadat ik tot geloof kwam in mij gekomen. Prijs de Heer. Onderpand van de toekomstige erfenis. Een voorschot op wat er nog komt. Je kunt het nu al begrijpen. Voorschot. Je kunt nu al begrijpen wat je straks ten volle gaat begrijpen. Maar een beetje kun je er nu van snappen. Door de Heilige Geest die in je is. En de Heilige Geest in jou, daar kom ik straks op terug, is een bijzonder iets. En dat bijzondere van de Heilige Geest in jou mag uitgewerkt worden. Dan ga je toch een keer danken. Dan ga je toch een keer wat doen. Dan blijft dat niet zitten. Ja, nou ja. Toen Ezra het boek opende, zoveel respect was er voor het woord van God, stond het hele volk en ze hieven hun handen op. Heb je dat ooit meegemaakt? U denkt, ja, dat is alleen bij de Pinkstergemeente. Nou, u hebt het mis. Dat was daar ook al. Ze stonden met hun handen omhoog. En ze riepen, amen, amen. Ja, als niemand nu in de gemeente amen roept, dan oh, komt hij ook weer. Roept hij elke zondag. Is het soms waar, hoor. Het zijn altijd dezelfde figuren die wat doen. Maar waarom zegt u het dan zelf niet? Waarom zijn we nooit eens een keer enthousiast? Ja, Heer Jezus, yes, amen. Prijs hem, dank hem, uit dat eens een keer. Maar we zitten allemaal opgesloten, wat zal de buurman zeggen? In Rijssen is een soort algemene term bekend, door zegt ze niks van. Dat betekent, je moet het met je doen wat de anderen ook allemaal zeggen. En als je daar buiten komt, heb je een probleem, maar zolang je daar binnen blijft, dan heb je ook niks, heb je geen last. En dat lijkt toe te slaan in de gemeente, door zegt ze niks. Ze zeggen helemaal niks meer, nou, dan zeggen ze ook niks meer van, nee, dat klopt. Zover zijn we. Het is een beetje te scherp misschien, maar ik wil zo graag wakkerheid. Ik wil zo graag, nou ja, nog een keer ontwaken, die slapen, die opstaan van tussen de doden. Zou je het wel willen nog? Er is in ieder geval één die knikt. Ik heb één keer, ja, één. Ik kijk een beetje scherp, maar Zouden we het willen? Zouden we vandaag dat moment willen meemaken dat de Heilige Geest ons bij de vorm pakt, in de kraag grijpt en zegt, en nou kom. Nu gaat het gebeuren. Ze hebben het woord van God bestudeerd. En nog een keer, het is een bijzondere zegen als er iemand is die het kan uitleggen. Maar tegenwoordig heb je mogelijkheden, ook al zou je het niet in je eigen kringetje hebben, een figuur als Ezra die vlakbij is. Misschien kun je wat downloaden, misschien kun je, weet ik veel, videofilmpjes of YouTube-filmpjes of audio-tapes downloaden. Ik weet wel een paar sites, als u dat wilt weten, dan zal ik ze u geven, uit mijn hoofd zelfs. Daar gaat het even niet om. Het gaat niet om wie, maar die zijn er wel. Maar we moeten daar wel de tijd voor nemen. We hebben eigenlijk geen tijd meer. De Afrikanen zeiden vroeger al, jullie hebben de horloges en wij hebben tijd. Dat is een hele oude, dat is niet van mezelf. Maar ik wil maar zeggen, zo ligt het ongeveer. Zij hadden nog tijd. En ik weet wel dat u dan zegt, ja, dat is een ongeregeld zootje. Als ze zeggen 10 uur, ja, ja, dan kan het ook wel 12 uur worden. Ja, dat klopt. Dat is zo. Maar u dan? Hoeveel tijd hebben u nog naar het journaal te kijken? Even eerlijk zijn. 20 minuten per dag? En hoeveel tijd om de Bijbel te lezen? Ook 20 minuten? Nou, dan schiet u wel lekker op. Ik wil alleen maar zeggen, je moet het een keer vergelijken met de hectiek van je eigen leven. En dan de vraag stellen van, en hoe verhoudt zich dat dan vandaag? Hoe zitten we dan vandaag? Zij vonden toen dat ze het Loofhuttenfeest moesten gaan vieren. En u en ik, de gelovigen van vandaag, we zitten te midden van de verwarring. Babylon, Babelse, Babylonische spraakverwarring, ook nog onder christenen. De taal is heel verschillend per club. Oeh. En er worden heel wat verwarringstheologieën gespuit, zal ik maar zeggen. Die worden verbreid, verspreid. Maar jij en ik, wij moeten toch terug. We moeten terug naar zeggen, de Heilige Geest in ons. Zoals toen er een moment kwam dat ook de leidinggevenden, de mensen die een voortrekkersrol hadden, bij Ezra kwamen, nog een keer een studiedag deden en nog een keer onderzochten wat de schrift zou zeggen. En toen kwamen ze tot de conclusie, we moeten het Loofhuttenfeest vieren. Nou, dat wil ik nu proberen met u. U bent misschien in Israël geweest tijdens het Loofhuttenfeest, dat kan best. Er zijn heel veel reizen vanuit Nederland in die tijd, elk jaar opnieuw in die tijd gepland. Heel veel. Sommige zijn heel bijzonder. Ik ben er zelf verschillende keren geweest in die tijd. En het is heel divers wat je dan aantreft. Ook wel gewoonte, ook wel traditie, ook wel vorm. Maar ik wil het nu toch proberen iets anders te zeggen. Echt anders. Moet ik dan in mijn tuin rond kijken of ik een beekwilg vind? Nou, waarschijnlijk is er geen beek in je tuin, dus zullen we geen beekwilg hebben. Of een olijfblad, nou, misschien heb je die ook niet, want dat is misschien niet zo goed in het winterse klimaat van Nederland. Valt nu ook mee van dit jaar, denk ik. Maar moet ik dan de mirt, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik die kan vinden. Dan ga je dus op de techniektoer en zeg je, nou, waar vinden we dan deze attributen? Maar ook loof van allerlei bomen, nou, die hebben we wel. Heel wat soorten, gelukkig. Is het dan dat? Moeten we dan toch in ons eigen hokje, in ons eigen tuintje, in onze eigen omgeving een loofhut maken? Dat is niet een hut om te loven, maar dat is een hut van loofbomen. Dat hadden we het van tevoren even over toen we samen baden. Het is in Nederland een mooie woordspeling, maar dat klopt in Nederland en in andere taal helemaal niet. Maar de bedoeling is dat u van loofbomen, dus iets bijzonders aan de bomen en aan de takken zit, dat u daarvan een hut bouwt. Moeten we dat dan doen? Nou, er zijn natuurlijk hele Israël-minded groepen die zeggen, ja, we moeten die feesten gaan vieren, dat moeten we doen. We moeten het Loofhuttenfeest vieren, het liefst in Israël, maar als het daar niet is, dan maar hier Loofhuttenfeest. Maar wat is dan mijn tuintje? Waar zou ik dan die looftakken kunnen vinden? Ik ga u een hele bekende geven. Maar misschien ook wel hele directe. Galaten 5, vers 22. Galaten 5, vers 22. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest. Mensen zijn soms heel bijbelvast en die weten al precies wat er komt. De vrucht van de geest is echter liefde, dat is van de liefdeboom. Blijdschap, dat is van de blijdschapboom. Vrede, dat is van die vredeboom. Geduld, dat is een hele speciale boom, hebben we niet. In onze tuin misschien, maar misschien, ik hoop wel dat die er is. Vriendelijkheid, is er nog wel. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid. Zelfbeheersing is ook een zacht, is ook een bijzondere struik. Die vind je niet zo vaak. Daartegen richt de wet zich niet, daar heb je het weer. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, maar niet en elkaar niet uitdagen en benijden. Hele bijzondere tekst. Wat wil ik hiermee zeggen? Israël heeft een aardse zegen, met aardse bomen, met vierkante meters in grond en zo. De zegen van beneden. Maar u en ik, we zijn gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Wat is uw geestelijke zegening? Dat is de Heilige Geest die in u woont. Ja, maar die vertelt me van de Heer Jezus. Nou, precies. Deze 9 vruchten die u hier vindt, die 9 bomen, die ik even 9 bomen genoemd heb, die in onze tuin staan. Begrijpt u nu het boek Hooglied? Krijgt u misschien nog meer over te horen ooit? Mijn geliefde is in zijn tuin gekomen. Daar plukte hij zijn vruchten. Daar heb je de sleutel al te pakken. Dat betekent dat de Heer Jezus zo graag wil dat u uit die tuin, de tuin van die geestelijke zegening, die wordt een tuin genoemd in het boek Hooglied, en daarom heb ik ook vrijmoedigheid om die liefde een liefdeboom te noemen en een geloofboom te noemen. Of een struik, wat mij betreft, maar hoe dan ook, waar je iets van kunt nemen. En van deze vruchten, dan bouwt u zich een hutje. En dan gaat u elke dag een poosje inzitten. Dan heb je een prachtig uitzicht. Op wie? Nou, niet op het plukken van u, maar op hem die in elk blad, in elk takje terug te vinden is. Want de liefde kunt u alleen maar terugvinden door te kijken naar hem. De vrede kunt u alleen maar terugvinden door te kijken naar hem. Nou ja, al die prachtige eigenschappen, stuk voor stuk, te zien bij de Heer Jezus. Maar stel nu dat wij deze bomen zouden kennen, deze vruchten zouden kennen, en dit is eigenlijk heel normaal voor een kind van God. Dat is niet een abnormale situatie, maar een normale situatie. Als u deze vruchten hebt, kunt u daarvan iets nemen en dan kunt u daarvan iets bijzonders maken. En binnen dat kader, binnen deze omgeving, gaat u de Heere prijzen. Wie geniet dan? Hij. Dan is het een feest van de Heer. Dan die zegt, dit is mooi. Ik wil zo graag met Dato eten of met Dato en Henny eten of bij hen wonen. Of, dan vul mijn andere namen in. Vul je eigen naam alsjeblieft in. Hij wil zo graag met je zijn en bij je zijn. En dit feest 7 dagen lang. Ja, 7 dagen staat in de Bijbel altijd voor onze hele leven, de hele periode, compleet. En hier zit een merkwaardige 8e dag aan. Ja, ja. Aan dit leven komt een hele andere, maar er zit een enorme vervolg aan, een hele merkwaardige actie daar. En dat is als we dat bij hem boven doen. Mag ik u een voorbeeld geven? Als u in Openbaring 7, het laatste Bijbelboek, Openbaring 7, de grote schare die niemand tellen kan, ziet. Wat hebben ze in hun handen? Palmtakken. Daar zwaaien ze mee. Het is echt, het is een omschrijving van het loofhuttenfeest in de hemel. Daar zwaaien ze mee. We hebben alles te danken aan de Heer Jezus. Alles te danken aan hem. Alles aan hem. We hadden geen been om op te staan, maar hij heeft het gedaan. Alles is volbracht. Daar zwaaien ze mee. Een lofprijzing in de hemel. En u zit erbij en u knikt alleen maar, ja, amen, amen, roept u misschien. Of mag dat misschien ook niet in uw gemeente dat u amen roept. Maar roep het dan maar een keer. Luid en duidelijk. Amen. Dat gaat u zeggen. Zo mooi is dit. Daarom gaat ook in de toekomst, als de Heer Jezus al regeert in Jeruzalem en de zegentijd al aangebroken is, gaat jaar in, jaar uit het Loofhuttenfeest gebeuren. In Zacharia 14 komen de volkeren van heinde en van ver om daar in Jeruzalem het Loofhuttenfeest te vieren. Omdat de zegen van Jaweh, de zegen van God, te danken is aan hem die het werk voorbracht. Daar gaan ze een dankdienst voor houden. En misschien heb je nog een beetje moeilijke tijd, misschien heb je nog een ruimte in uw hoofd of in uw hart om nog een moeilijke studie te doen met Johannes 7. Op de grote dag van het feest, de Heer Jezus in de tempel. Hij ging niet naar dat feest, want het was het feest van de Joden geworden. Het is jullie feest geworden. Het is niet meer het feest van de Heere. Het is jullie eigen feestje. En daar ben ik niet eens voor uitgenodigd. De broers zeggen wel, ga maar ook, want je gaat jezelf toch niet zomaar onder de palmbomen laten liggen. Je moet jezelf presenteren. Hij is gegaan, uiteindelijk. En wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft moeten zeggen dat het niet klopt. Op het Loofhuttenfeest in Israël gingen ze per dag één keer naar de bron Siloam, haalden ze daar water vandaan en gingen dat water bij het altaar uitgieten. En uit de Siloam-bron was iedere keer dat nieuwe leven. En ze keken terug naar wat God gedaan had en ze konden niet anders dan hem prijzen. En ze zagen uit ook naar wat er nog zou komen. Het is om die reden dat die blindgeborene naar de bron van Siloam moet in hoofdstuk 9... Dus de 8 zit daartussen, dit is Johannes 7, daar zit Johannes 8 ertussen met een mevrouw die op overspel betrapt is. Nou, die kunnen ze aanklagen, ze weten precies hoe het zit, wat er allemaal niet klopt. Dat klopt niet, ja dat weet ik. Dat is ook vandaag prachtig, dat mensen allemaal zeggen wat er niet goed is. Maar zeg eens iets over hem die wel goed is. Ik heb geen moeite met dingen benoemen die fout zijn moeten benoemd worden, dat bedoel ik niet. Maar het is niet het enige dat je alleen maar moet zeggen wat er niet klopt. Je moet van hem praten die wel klopt. Het enige die wel deugt is de Heer Jezus. En hij schrijft op de grond. En ze zien hun eigen namen verschijnen in de grond geschreven. Jeremia zegt het 17. Jeremia 17. Die van de Heer afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Nou, ze zagen hun eigen naam. En ze waren zelf verbaasd. En de oudste die loopt het eerste weg. Die zag het eerste naam. En de jongste die kwam wat later. Want die was nog niet opgeschreven. Die kwam nog wat later. Maar ze gaan allemaal weg. En daar wordt eigenlijk Israël als natie gezien. Natuurlijk heeft ze verkeerd gehandeld. Maar het is niet genoeg om allemaal in te zeggen, jullie hebben verkeerd gehandeld, maar wij. Maar dan ziet u in dat hele gebeuren van het Loofhuttenfeest van Johannes 7, Johannes 8, Johannes 9, één samenhangend thema, hoort echt bij elkaar, alle drie de elementen. En dat eindigt met die blindgeborene. En dan zeggen ze, ja, die schoppen we eruit, die willen we er niet in hebben, want dat kan niet. Maar hij vindt de Heer Jezus en hij aanbidt hem. Dat is de enige die Loofhuttenfeest viert. En knielt voor de Heer Jezus. Maar dat is in het Nieuwe Testament, maar nu vandaag. Ik wil zo graag dat het een beetje overkomt, dat Loofhuttenfeest niet een soort, ja, Joods ritueel is. En als ik niet zo Joods ben, dan vier ik dat feest niet. Nee, dan kunt u beter Sinterklaasfeest vieren, als u dat wilt, zo. Ja, heb u ook wat. Maar nee, dat is weer sarcastisch, maar waarom gaan we dat wel, en andere feestjes ook, maar waarom doen we dit niet? Nou, moet het dan zo, moeten we dan een loven? Nee, onze zegen is van geestelijke aard. Maar probeer dan eens die vrucht van de geest, die negenvoudige vrucht van de geest, ik heb dat voor het gemak maar even die negen bomen genoemd, pluk daar dan wat van. En laat dat zien en laat dat leven, want daar sta je dan. God prijzend, hem danken voor wat hij heeft gedaan. Niet omdat jij het gedaan hebt, jij hebt de vrede niet gebracht, dat heeft hij gedaan. Jij hebt de liefde niet getoond, dat heeft hij gedaan. Hij was niet zelfzuchtig, hij was niet hoogmoedig, hij was niet trots, hij was de eenvoudige. Hij heeft zich gebukt tot in alle toonaarden. Dat is de Heer Jezus. Nou, daar zit je dan. En dan ga je hem prijzen. En waar is dit Loofhuttenfeest? Nou, probeer het dan. Probeer dan Nehemia 8 in je eigen leven te plaatsen. En het te zien als een soort opdracht voor ons. Om vandaag de Heer Jezus te prijzen. Om God te bedanken voor het geweldige werk van zijn Zoon. Die heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Maar die dat werk volbracht. En die dat echt heeft gedaan voor jou en voor mij. Je bent werkelijk gezegend als je hem kent. Je bent gezegend dat je weet, mijn schuld is weg. Je bent gezegend dat de Heilige Geest in je woont. Je bent gezegend als je echt het woord van God, de Torah, dus dat wat God gezegd heeft, gaat lezen, gaat denken. De zegen is voor jezelf, gegarandeerd. En je bent gezegend als je dan in dat woord van God ontdekt wat je mag doen om hem te prijzen, om hem te bedanken, om hem te eren. En je komt uit op dit punt. Nou, vier dan het Loofhuttenfeest, even tussen aanhalingstekens. Maar laat dat dan een feest zijn, waarvan een lied zegt, laat het feest zijn in de huizen. Maar ik weet niet of de dichter van dat lied dit allemaal bedacht heeft, waarschijnlijk niet. Maar laat het dan feest zijn in jouw hart en in onze levens en in onze gemeente en de groep waar we zijn. Dat we de Heere prijzen, dat we hem groot maken, dat we hem bejubelen, dat we hem alle eer en alle glorie geven. Ik wil daar graag voor bidden. Vader, ik wil graag bidden voor mezelf en voor allen die hier zitten, of anderen die misschien nog meeluisteren later, dat we dit Loofhuttenfeest, zoals we dat nu probeerden te schetsen, zullen meemaken, zullen kennen. Wat een lofprijzing. Wat een aanbiddingsdienst zal dat zijn. Elke dag misschien. Misschien wel twee keer per dag. Wat een dienst als we op zondag bij elkaar komen, of op doordeweekse avonden iets bijzonders hebben met onze gelovigen, broeders en zusters. Wat een dag voor u, wat een vreugde zal het zijn, dat u daar uw vreugde vindt, dat u daar gelovigen vindt die op deze wijze u groot maken, u bejubelen en de Heer Jezus eren en hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan. We danken u voor het Nieuwe Testament, we danken u voor het kruis, we danken u voor de Heilige Geest die kwam, we danken u voor elkaar ook. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Misschien ook dit stuk uit de Bijbel als een bemoediging mogen zien. Dat we dit ook invulling geven. Wat zullen onze kinderen ons vragen als we zo een feest vieren? Wat zijn dat voor dingen? Wat zijn dat voor uitingen? En we mogen uitleggen dat het hele bijzondere van de Heer Jezus ons drijft. Dank u wel voor hem. Dank u wel voor uw Zoon. Dank u wel voor uzelf. Dank u voor de Heilige Geest. We prijzen u. Amen.
Dato, broeder, geweldig, bedankt. En door jou heen willen we vooral onze God bedanken, die jou de wijsheid gegeven heeft om als een echte bijbelleraar ons door de hele Bijbel heen te loodsen. En vaak zoveel dingen aan elkaar weet te verbinden, dat de Bijbel steeds mooier wordt en ook steeds duidelijker wordt dat het echt één geheel is. Ook het Eerste en het Tweede Testament, wat mensen nog wel eens los van elkaar willen zien, maar het is... Iemand noemde mij eens, ik mag bij de Bijbelvereniging werken en wij hebben ook Nieuwe Testamenten en die wilden bijna niet aanpassen. Die zegt, jullie werken met een geamputeerde Bijbel. Dat vond ik eigenlijk ook wel een mooie uitdrukking, maar over de andere kant, voor iemand die nog nooit een Bijbel gehad heeft, is het Nieuwe Testament prima om mee te beginnen. Toen jij het had over die blijdschap met de Bijbel, dacht ik er ook aan wat wij ook wel meemaken als wij aan bijvoorbeeld een vluchteling uit Eritrea of uit Syrië een Bijbel geven in hun eigen taal. Dan schieten de tranen in hun ogen en dan kussen ze de Bijbel en dan gaan hun dankbare blikken niet eens naar de persoon die Bijbel gaf, maar gelijk naar God. Omdat ze weten dat het van hem vandaan komt. Nou, ook mooi dat je ons ook zoals altijd ook weer op Christus wees en ook op onze eigen onmacht om de wet te volbrengen. Maar hij doet dat wel en hij heeft dat ook voldaan en daar heeft dat ook volbracht. Dan willen we ook nog een lied van zingen. Thank you. dat het door onze heiland is volbracht, volbracht bij God. Wij, schuldig en slecht, van God verdreven, wij bleven ver van Eden staan. Maar het kruis, een prachtige zin, maar het kruis werd ons de boom van het leven. Die wees de Vader zelf ons aan. Laten we dat nog gaan zingen. Kom, knielen wij voor Jezus samen. Wat een heerlijk werk van Gods genade. Dat ons geen straf, maar shalom, vrede, wacht. Nou, in het hier en nu is er nog meer dat wacht, namelijk soep en broodjes. Dank aan de dames die dat weer hebben klaargemaakt en dat voor ons hebben verzorgd. We hopen er zometeen volop van te gaan genieten. En als u wilt, dan kunt u bijdragen in de kosten van deze middag. Om de hoek van de deur op het tafeltje staat een tempelkistje. Hij is wat anders dan die in de tempel. En het is een wat andere vorm. Hij is rond en hij is van blik. Maar er zit wel een gleuf in. Dus wat dat betreft voldoet hij aan waar hij voor bestemd is. Broeder Dato zal hier met Henny nog even blijven zitten. We praten graag nog even met u door. Dus als u vragen hebt over vanmiddag de Bijbelstudie, maar ook over andere vragen uit de Bijbel, dan zal die ze graag proberen te beantwoorden. Bij Harry Brons achter in de zaal zijn cd's te bestellen van deze lezing, maar ook van de vorige. En de volgende lezing zal bij Leven op Aarde zijn op 17 maart. Dus dezelfde datum in die zin, 17, maar dan ook de volgende maand. Hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten uiteraard. En ook samen met al die mensen die jullie nog meebrengen. Want er kunnen er nog meer bij. Zullen we nog danken en bidden met elkaar. Liefdevolle Vader. God van Abraham, Isaac en Jacob. Uw woord mocht weer opengaan. Mocht er weer uit leren. Mocht er ook weer van genieten. Dank u wel. Mag ons leven steeds weer verrijken. Op een andere manier mag zometeen het eten en drinken ons weer verrijken. Daarvoor danken we u. Dat u zometeen heiligen. En dat u ons straks weer geleiden onze weg naar huis. Machtig God, we willen u ook hier en nu bidden voor uw volk Israël. Er zijn heel veel vijanden, die heel Israël het liefst van de kaart willen vegen. Die roep wordt steeds groter. Maar het is een troost, grote God, dat u dat zelf altijd zult verhinderen. Want we hebben het gezongen straks, pal aan hun rechterzij bent u er altijd bij. Bij uw volk, bij uw oogappel. Ze dreigen uit te glijden, komt u met uw almacht tussen beiden. troost ook onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof. Die gemarteld worden, verkracht worden, vernederd worden. Heer, wat hebben ze uw kracht, uw bijstand nodig? Vergeef ze niet, verlaat ze niet. Laat ze merken, Heer, dat u hen niet vergeet. En geef ze de moed om vol te houden. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Laat hen geen ogenblik alleen. Wees als een schaduw om hen heen. Zo bidden, zo danken we u. In de naam van Yeshua, uw Zoon. Amen. Amen. Eet smakelijk en een fijne zondag verder.